De schriftlezing voor deze middag vindt u in de brief van Paulus aan Filemon.
Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus de broeder, aan Filemon de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia de geliefde en aan Archippus onze medestrijder, en aan de gemeente die te uw huize is. Genade zij u lieden en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden. Alzo ik hoor uw liefde en geloof, het welk gij hebt aan de Heere Jezus en jegens al de heiligen, opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worden in de bekendmaking van alle goed, het welk in ulieden is door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus, om u te bevelen hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man, en u ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, de welke ik wedergezonden heb. Doch gij, neem hem, dat is mijn ingewanden, wederaan, de welke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des evangelies. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder, inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in de Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan, gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of onschuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zegge dat gij ook uzelve mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij u er hierin genieten in den Heere. Verkwik mijn ingewanden in den Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat gij doen zult, ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden uw lieden zal geschonken worden. U groeten Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen.
Het woord Gods gemeente dat wij deze avond willen overdenken vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, de brief aan Filemon, en daarvan de verzen 18 en 19... waar wij Gods woord, onze tekst, aldus lezen. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zegge dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Gemeente, we hebben vanmiddag de kleinste brief uit het woord van God opgeslagen, de brief van Paulus aan Filemon. In het Nieuwe Testament treffen we 21 brieven aan, waarvan er 14 geschreven zijn door de apostel Paulus, tenminste als we de brief aan de Hebreeën toeschrijven aan de apostel Paulus. Hij heeft geschreven en hij begint met een lange inleiding. En hij getuigt allereerst van zichzelf dat hij een gevangene is van Christus Jezus. En dan hebben we in de eerste plaats te denken aan zijn gevangenschap. Paulus was onder verzekerde bewaring gesteld in Rome. Een schildwacht bewaakte hem. Hij was van zijn vrijheid beroofd. En toch mag hij vanuit zijn gevangenschap er nog van betekenis zijn voor het koninkrijk der hemelen. Zijn mede-arbeider Timotheus staat hem terzijde. En de brief is geadresseerd aan een zekere Filemon. Dat moet een welgesteld man geweest zijn, die één of meerdere slaven in dienst had. Hij was een bemiddeld mens, die niet alleen de Heere vreesde en diende, maar ook van zijn goederen het koninkrijk der hemelen diende. Daarbij wordt zijn vrouw genoemd, Appia, eveneens een vrouw bij wie de dienst van de Heere hoog stond genoteerd. Ze stond haar man bij in de dienst van Gods koninkrijk. In ieder geval, ze had haar huis opengesteld voor alle die de naam van de Heer Jezus beleden. Er was een gemeente ontstaan. Men kwam samen in het huis van deze Filemon en Appia. En daarbij wordt ook nog de naam van hun zoon genoemd, Archippus. Waarschijnlijk de zoon van Filemon en van Appia. Ook een jongen die de Heere vreesde. Een man die de gemeente van Colosse leidinggevende functie heeft vervuld. En deze Filemon, aan wie deze brief geschreven en gericht is, had een slaaf. En die droeg de naam Onesimus. Prachtige naam, een veelbelovende naam. Betekende de nuttige. En hij had ook vele goede diensten bewezen in het huis van Filemon. Maar er was een breuk gekomen tussen zijn slaaf en zijn meester. Tussen Onesimus en Filemon. Hij is een deserteur geworden. Hij heeft het huis van zijn meester verlaten. Hij heeft hem, die hij gediend heeft, in de steek gelaten, is voortvluchtig geworden. En gemeente, toen is hij een zwerftocht over de aarde begonnen. En hij had van Paulus gehoord. Hij wist dat Paulus in gevangenschap zat in Rome. En dat was zijn verlangen om hem te ontmoeten en hem zijn zaken voor te leggen en met hem over deze omstandigheden te spreken. En heeft die hele reis afgelegd, moet u zich eens indenken, van Colosse helemaal naar Rome. Colosse ligt in Klein-Azië. Hij moest dus dwars door Klein-Azië heen, de Egeïsche Zee oversteken, en dan door Macedonië, door Griekenland heen, en opnieuw de Adriatische Zee oversteken om dan in Italië te komen om Paulus in Rome in zijn gevangenschap te bezoeken. En daar, gemeente, als die Paulus ontmoet en zijn nood aan Paulus heeft bekendgemaakt, dan gebeurt daar een groot wonder. Dan komt deze Onesimus tot inkeer. Tot waarachtige bekering. Paulus zegt, hij is mijn zoon. in mijn banden geteeld. Het werk van Gods genade is in hem openbaar gekomen. Hij heeft de Heere leren vrezen. De Heere leren kennen. Dat is aanleiding tot Paulus, voor Paulus om deze brief te schrijven. Het is een aanbevelingsbrief die hij richt aan Filemon om zijn weggelopen slaaf toch weer terug te nemen. En hij zegt, hij is mij tot nut geworden. Ik zou hem wel bij me willen behouden. Maar u bent zijn rechtmatige bezitter. U bent de Heer van deze slaaf. Neem hem aan zoals u mij aanneemt. En zo schrijft Paulus een aanbevelingsbrief voor aan Filemon. Maar het grootste probleem, dat heeft Paulus nog niet aangeroerd. Zeker, hij is tot inkeer gekomen. Hij heeft zijn zonde beleden. Hij heeft gesmeekt om vergeving, maar er ligt toch nog een zaak tussen Onesimus en Filemon. Want die schuld, die ligt er nog. Want Onesimus is weggelopen van zijn meester vandaan en daardoor alleen al heeft hij hem benadeeld. Onesimus was het eigendom van Filemon. Hij had hem gekocht en betaald op de slavenmarkt. Had hij voor hem geboden. En hij had hem voor een prijs losgekocht en in dienst genomen. Opdat hij Filemon zou kunnen dienen. En nu onttrekt Filemon zich aan zijn Heer. Hij onttrekt zich als eigendom van zijn Heer aan zijn meester. En dat was al schade voor Filemon. Deze Onesimus heeft toen hij wegging ook nog op een andere manier schade berokkend. Hij heeft hem namelijk bestolen. En dat moet goed gemaakt worden, dat moet vereffend worden. En Paulus beseft dat en daarom kan hij de brief nog niet afsluiten. Of hij moet hier eerst op ingaan. Het is een pijnlijk onderwerp. Maar hij kan er niet omheen. Hij wil er niet omheen. Als hij dus een goed woord voor Onesimus doet. We hebben gelezen hoe hij dat gedaan heeft. En dan mag hij ondertussen niet net doen alsof de zonde van Onesimus geen zonde is. Alsof de zonde van Onesimus niet zo ernstig is. Dan mag hij zelfs niet doen alsof nu Onesimus tot bekering gekomen is. De Heer hem zijn zonde vergeven heeft en dat ook Filemon hem zijn zonde maar moet vergeven. Nee, zo liggen de zaken niet. We lezen dat Paulus daar eerlijk over schrijft. Hij zei het in voorzichtige termen, maar hij zwijgt er niet over. Hij drukt zich voorzichtig uit. Hij gaat het ook niet in alle details beschrijven, in alle onderdelen. Hij meet de zonde van Onesimus in deze brief niet breed uit. Daar kunnen we ook nog wat van leren. Ach, we nemen zo graag een ander op de tong. En als iemand een misdaad of een misstap gedaan heeft, dan wordt dat breed onderling besproken. Dan is dat aan de orde van de dag. Nee, Paulus, die doet het in bewogenheid, omdat een medemens gezondigd heeft. Hij doet het sober, maar wel eerlijk, maar toch sober en voorzichtig. Ik zei, hij drukt zich voorzichtig uit. Onze tekst begint met en indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, spreekt Paulus daar eigenlijk een twijfel uit. Indien hij u verongelijkt heeft,
is Paulus er misschien niet helemaal zeker van. Zegt hij hier tot Filemon, als dat nou werkelijk het geval is, dat hij u verongelijkt heeft, het kan ook zijn dat het niet het geval is. Gemeente, maar voor Paulus wist het. Paulus wist wat er voorgevallen was. Paulus wist dat er schuld was. Hij gebruikt dit woordje indien. En daar drukt hij niet zijn twijfels mee uit. Gemeente, maar hij weet heel goed wat er heeft plaatsgevonden tussen Onesimus en zijn meester. Hoe weet Paulus dat dan zo zeker? Wel, in de eerste plaats is hij zijn zwerftocht begonnen. En van Colosse heeft hij gezworven tot in Rome toe. Nou, als je dan geen geld op zak hebt, wat moet je dan beginnen? Je kunt niet in je levensonderhoud voorzien. En in die tijd waren er nog geen vervoersmiddelen, zoals vandaag aan de dag, die ons snel van de ene plaats naar de andere plaats brengen. Dat kost toch geld. Hoe is hij aan dat geld gekomen? Hij moet toch geld gehad hebben als hij zo'n grote reis aflegde. En een slaaf, wat hij verdiende, dat was voor zijn meester. Niets ervan was voor hemzelf. Wat hij van zijn meester kreeg, dat was wat hij nodig had, levensonderhoud. Waar haalde Onesimus dat geld vandaan? En het tweede, waar Paulus het zeker aan weet, slaven stonden in het over het algemeen niet zo gunstig bekend wat de betrouwbaarheid was wat betreft de materiële zaken. In de brief aan Titus zinspeelt Paulus daarop, als hij de dienstknechten speciaal vermaant in hoofdstuk 2, vermaant de dienstknechten dat ze hun eigen heer onderdanig zijn, dat ze in alles wel behagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende. En dat woord niet onttrekkende betekent niet anders dan niet datgene wat de meester toebehoort, naar zichzelf toe halen, niet wegnemen wat hem niet toekomt. En dat ze daar speciaal over vermaand moeten worden, dat wijst erop dat dat kwaad voorkwam. Maar het derde, dat Paulus er zeker van is dat hij dat gedaan had. Ach, hij was naar Paulus gekomen om zijn zaken aan hem voor te leggen. En als het waar werk is, gemeente, als het een oprechte bekering is, dan houden we niets achter. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. Als het werk van de Heer is in het leven van een zondaar, dan wordt hij eerlijk gemaakt voor God en voor de mensen. Nee, dan verbergt hij niets, maar dan legt hij het voor Gods aangezicht neer. En heeft het ongetwijfeld tegen Paulus eerlijk gezegd wat hij gedaan had toen hij bij Filemon wegging. Hoe hij gezondigd heeft tegen de hemel en tegen zijn meester. En wat moet hij nu doen? Gemeente, het moet goed komen. Maar ik kan het nooit meer goed maken. Want hij heeft niets om zijn schuld af te lossen. Onesimus is weggelopen. En hij zal niets hebben verdiend als hij weer terug zou keren tot zijn meester. Dan zou hij weer geld verdienen. Maar dat kwam zijn meester ten goede. Gemeente, ach, hij zal dat nooit kunnen terugbetalen. Niet over 10 jaar en ook niet over 50 jaar. Want hij ontvangt niets. Hij is een slaaf, hij is afhankelijk van de zorg en de hulp van anderen. Het is absoluut onmogelijk voor Onesimus om het goed te maken wat hij verknoeid heeft. Dat ziet u toch? Iemand die nooit iets heeft, nooit iets zal hebben wat hij voor zichzelf kan nemen, die kan toch nooit zijn schuld aflossen. En altijd zal Filemon aan Onesimus eisen kunnen stellen. Betaal me wat geschuldigd zijt. En altijd zal Onesimus moeten zeggen, ik heb het niet. Ik heb het niet. En hij zal het ook nooit hebben. Onesimus had Filemon verongelijkt. Hij stond bij hem schuldig. Zonde heeft dat altijd ten gevolge. Is het niet tegenover mensen dan tegenover de Heere. Zonde. We schenden er de Heere mee. Weet u wat zonde is, gemeente? Dat we God niet geven wat hem toekomt. En wat komt de Heere toe? Wel gehoorzaamheid. Eer, toewijding. Voor wie is ons leven? Aan wie hebben we te danken? Wie gaf ons al die dingen? Wie is onze Heere, onze Meester, onze Schepper en Onderhouder? Van wie hebben we alles gekregen? En in wiens dienst zullen we al die gaven en zegeningen besteden? Zonde, dat is juist. Dat we al datgene wat we van God ontvingen aan hem onttrekken. Dat we het niet in de dienst van de Heere besteden. Dat we het niet in gehoorzaamheid aan de Heere aanwenden. Maar dat we het in de dienst van de zonde doorbrengen. En daarom stelt de zonde ons schuldig. En elke zonde voegt weer nieuwe schuld toe aan die grote berg. En iedere dag weer, elk moment, wordt die schuld alleen maar groter. En aan onze kant de onmogelijkheid om het af te lossen. Hoe hoog is die schuld al gekomen, gemeente? Onesimus kon het nooit afbetalen. Want Onesimus had niets. En wij hebben evenmin iets. Met onze beste werken kunnen we onze schuld nooit afbetalen. Want ook onze beste werken zijn al met zonde bevlekt en bezoedeld. Gemeente, hebt u er wel eens bij stilgestaan? Dat als het van ons moest komen, dat het nooit komt. Net zo min als het van Onesimus kon komen. Het zou nooit, nooit meer goed worden tussen Onesimus en Filemon. Gemeente, zo zal het ook nooit meer goed komen tussen God en een zondaar, als er niet een ander tussen beiden treedt. Wat hebben we daarin een reden om ons voor de Heere te verootmoedigen? Dat we moeten gaan zeggen, Heere, alles wat we hebben is zonde. Alles wat van ons is, dat is zonde voor God. En dat veroordeelt ons voor eeuwig. Zo hebben we in deze Onesimus ons eigen beeld gezien. We kunnen het nooit in der eeuwigheid meer goed maken. Gemeente, maar nu horen we van overgenomen schuld. Hoe moet dat nu? U blijkt opnieuw nog sterker dan in het voorafgaande deel van deze brief, hoezeer Paulus met banden der liefde aan Onesimus verbonden is. Hoezeer de liefde tot deze slaaf hem drijft bij zijn schrijven. Hij deed een goed woord voor hem. Hij pleitte voor hem. Maar hij ging nog verder. Hij doet niet alleen een goed woord voor hem bij Filemon, maar hij gaat zichzelf borg stellen. Gemeente, soms kost dat wel wat, maar soms kost het ons niets als we iets, een goed woord voor iemand spreken. Maar om ons borg te stellen, ja, dan komt het op onze rekening. En dat heeft Paulus wel overwogen gedaan. We lezen dat in dit hoofdstuk. Reken het mij toe. Ik zal het betalen. Nee, Paulus die gaat niet vragen of Filemon de zonde door de vingers wil zien. Hij gaat hem niet voorstellen van, ja, nu is Onesimus tot bekering gekomen en God heeft hem zijn zonde vergeven. Nou moet u ook maar de zonde van Onesimus vergeven. Zal hij zo aan Filemon vragen of hij van zijn recht afstand wil doen, dat hij inderdaad om barmhartigheid vraagt, maar ten koste van het recht? Paulus vraagt wel om barmhartigheid aan Filemon. Neem hem weer aan. Dat is barmhartigheid. Maar hij vraagt niet of dat ten koste van het recht zal gaan. En dat hij de zonde dan maar door de vingers moet zien. Nee, zo liggen de dingen niet. Dat weet Paulus ook. Zo ligt het bij God ook niet. En zo kunnen ze op aarde ook niet liggen. Wat krom is, moet recht gemaakt. En het recht Gods dient gehandhaafd te worden. Barmhartigheid. En die schuld dan, die mag daar niet blijven liggen. Die moet weg. Die moet betaald worden. Maar Onesimus kan het niet betalen. Kan het nooit. En dat weet Paulus. Dus biedt Paulus zichzelf aan. Reken het mij toe. Ik zal het betalen. Gemeente, dan zet hij zijn eigen handtekening erbij. Je krijgt de indruk uit vers 19. Dat de apostel deze brief niet helemaal zelf geschreven heeft, zoals dat gebruikelijk was in die tijd. Dicteerde hij een brief, een ander schreef de woorden op. En mogelijk dat het Onesimus zelf is geweest die de brief geschreven heeft die Paulus voorzegde. En als hij dan toegekomen is aan het 19e vers, dan neemt Paulus de pen uit de hand van Onesimus. En hij schrijft met zijn eigen handschrift: ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Filemon, hier staat mijn handtekening. Reken het mij toe. Ik zal het betalen. Een eigenhandig, door de apostel geschreven schuldbekentenis ten behoeve van deze slaaf. Ik zal het betalen. En hij zegt het tot twee keer toe. Reken het mij toe. En ik zal het betalen. Al de schade. Filemon, die door het gedrag van Onesimus u geleden hebt, Al het nadeel, het komt goed. Ik zal het vereffenen. Ik zal het goed maken. Ik ben zijn borg. O gemeente, wat moet dat voor Onesimus geweest zijn? Dat Paulus dat geschreven heeft. Zo pas uitte ik de veronderstelling dat Paulus deze brief gedicteerd heeft. En dat Onesimus deze woorden opgeschreven heeft. Moet hij eens indenken dat Paulus tot Onesimus zegt. Geef mij die pen eens. En dat hij toen schreef, ik, Paulus, zal het betalen. Ik heb het met mijn eigen hand geschreven. Moet u zich eens voorstellen wat dat voor Onesimus geweest is. Die over de schouders van Paulus meekeek. Het was hem al een wonder. Alle dingen die Paulus in het voorafgaande geschreven heeft. Hij was al ontroerd. Toen hij de apostel hoorde spreken en toen hij dat op papier moest zetten. Mijn ingewanden, mijn kind, dat zijt gij. Maar nu is hij helemaal tot in het diepst van zijn ziel geroerd. Als hij over de schouders van Paulus meeleest. Reken dat mij toe. Ik zal het betalen. Kan dat? Hoe kan zoiets waar zijn? Gemeente, hij, deze Onesimus die alles gebeurd heeft en die straf verdiend heeft, mag ondervinden dat er iemand voor hem borg wil zijn. Kan hij het geloven? Wat hij met zijn oren hoort. Kan hij het geloven wat hij met zijn ogen ziet? Dat is het grootste wonder wat Paulus voor hem doet. En wat betekent dat nu voor Paulus? Had hij dan zoveel geld? Was Paulus dan een vermogend man? Kon hij al die kosten vergoeden? Er zijn er die inderdaad zeggen dat Paulus een gesitueerd mens was. En ze menen dat uit een aantal teksten te kunnen afleiden. Dat hij geld had. Ach, het lijkt ons niet waarschijnlijk. Dat Paulus een welgesteld mens was. Toen hij nog een vrij man was. Kon hij min of meer zijn levensonderhoud voorzien in tenten maken. Maar nu zit hij gevangen. En dan wordt dat natuurlijk ook al moeilijker. En dan wordt dat ook, hoe kan Paulus dan zijn belofte waarmaken? Is dat niet een beetje lichtvaardig voor Paulus geweest? Is dat niet te veel beloofd? Is dat niet... Zijn dat niet de grote woorden geweest? Gemeente, of gaat hij er toch heimelijk van uit dat als Filemon dat hoort, dat hij zegt, nee Paulus, dat wil ik niet. Ik wil niet dat jij het betaalt. Ik wil niet dat jij voor de kosten opdraait. Dan betaal ik het zelf wel. Gemeente, nee, dat is de bedoeling van Paulus niet. Dan zou hij toch eigenlijk iets achter de hand hebben. Nee, Paulus is oprecht. Hij meent het volkomen. Maar waar haalt hij dan dat geld vandaan? Als Filemon het van hem zal eisen. Ach, hij vertrouwt erop dat God erin zal voorzien. Dat God ervoor zal zorgen. En Paulus heeft het immers geleerd. We lezen dat in de brief aan de Filippenzen. Vergenoegd te zijn met hetgeen hij heeft. En met hetgeen God hem geeft. Als God hem geeft meer dan hij nodig heeft, dan is hij dankbaar. Maar geeft God hem amper genoeg, dan is hij ook tevreden. Ik heb geleerd overvloed te hebben. Ik heb geleerd gebrek te hebben. Alles en alleszins ben ik onderwezen. Maar ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. En toch heeft Paulus er alles voor over. Dat het weer goed komt tussen die slaaf en zijn meester. En als het geld er moet komen, ach, dan heeft zijn meester het toch op 1000 bergen en meer zilver en goud. Zou de Heer er niet in kunnen voorzien? Gemeente, wat zit daar nou achter? Wat zit daar nou achter dat Paulus tot deze daad komt? Welke verklaring kunnen we daarvoor geven? Ik denk geen andere dan dat Paulus in zijn eigen leven hetzelfde geleerd heeft op de school van Gods geest. Wat Paulus geleerd heeft als het gaat over zijn schuld, en die had hij. Daar hoor hem wel eens over spreken. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. Hij is de minste van al de broeders. Hij is de grootste der zondaren. Gemeente, maar hem is barmhartigheid geschied. God heeft al zijn zonden willen bedekken door het bloed van de Heere Jezus Christus. Daar lag het geheim van Paulus' leven. Brandoffer en offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog, Heer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. De Heer is gekomen om ook de zonde van Paulus te verzoenen en weg te nemen. Dat is het geheim van Paulus' leven geworden. En dat laat niet na het stempel op het leven van Paulus te drukken. Dat komt uit als een mens in zichzelf van genade mag leven. Van dat allergrootste van alle wonderen, dat God in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Omdat hij de hitte van zijn gramschap geblust heeft. Als een mens daar iets van mag leren, gemeente, dat een ander voor hem in zijn plaats de schuld betaald heeft en de rekening vereffend heeft. Gemeente, dan kan het niet anders. Dan zal datgene wat Paulus ervaren heeft in zijn eigen omgang met God ook uitstralen in de manier waarop hij met zijn medemensen omgaat. Dan gaat hij het beeld van Christus vertonen. Gemeente, dan gaat hij op Christus lijken. Dan gaat hij de voetstappen van zijn meester drukken. En zo staan we met onze tekst in het hart van het evangelie. En dat hart van het evangelie, dat is de overname van de schuld door de borg. Er is een weg bij God vandaan. In de gezondene van de Vader, in hem, die ver boven Paulus uitgaat, is er ruimte als nergens elders om zalig te worden voor bankroetiers en voor failliet geslagen mensen. In de stilte der eeuwigheid heeft hij het al bewilligd. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste mijns ingewand. Toen heeft hij al gezegd, reken het mij toe. Ik zal het betalen. Hij heeft zich onder ede verbonden om de schuld volkomen te willen betalen. In hem heeft God, al was hij de gekrenkte en beledigde partij, voor eeuwige genoegdoening gezorgd. Is dat niet het wondere woord van het evangelie? dat hoop brengt. In de totale hopeloosheid, waar geen penning meer is om te betalen, reken het mij toe. Borgtochtelijk betaalt Christus het op het altaar van het kruis. Ik zal het betalen. En waarom wilde hij betalen? Had hij medelijden met schuldige mensen? Was er enige reden bij ons? Op geen enkele wijze. Hij erkent het recht van zijn vader op betaling. Daar zijn recht geschonden was. Tot God zijn zoon overgaf aan de kruisdood, deed hij het recht voor zijn kind gelden. En zijn zoon heeft het recht van de vader doen gaan boven zijn leven. Want hij heeft betaald. Hij heeft niets nagelaten te doen om volkomen af te werken. Hij kon het niet hebben dat zijn vader gekrenkt bleef. Hij wilde de oorzaak, de grondslag, de weg ter zaligheid worden voor rampzaligen. En zou het voor Paulus nog niet een vraag kunnen zijn: waar haalt hij dat geld vandaan? Oh, voor de zoon des mensen was het geen vraag. Is hij niet als de eeuwige zoon, niet over alle schatten in het huis van zijn vader? Hij heeft troon en kroon verlaten om af te dalen naar deze wereld. Hij heeft de heerlijkheid die hij bij de vader had achtergelaten en als een hulpeloos kind in deze wereld gekomen. Hij die rijk was, is arm geworden, opdat hij door zijn rijkdom ons zou kunnen verlossen. Nu is het een grote vraag, gemeente, weet u daar nou ook van? Weet u daar ook van, door het geloof in hem, dat hij uw schuld heeft overgenomen? Is deze borg in uw hart verklaard door de Heilige Geest? Heeft, om het met Luther te zeggen, die wondere wisselwerking al plaatsgevonden? Dat hij uw zonde op zich nam en u bekleedde met de klederen der gerechtigheid. Hebt u uw ongerechtigheden al mogen leggen op dat Lam Gods, om bekleed te worden met de klederen des heils? Is deze zorg, zoon des mensen, u al alles waard geworden? Ik zal het betalen. Reken het mij toe. De schuldvraag wordt ons op het hart gebonden. Dat u zonder deze borg niet meer verder kunt en verder durft. Maar als de Heer Jezus uw schuld overnemende borg werd, dan bent u ook vergevingsgezind tegenover een ander. Dan komt dat in de vruchten openbaar. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En gemeente, dan worden we vredestichters, die evenals Paulus deed. Hij trachtte ruzies te beslechten. Hij trachtte verbroken verhoudingen te helen. Gemeente, we zagen eerst de boeteschuld van Onesimus. De overgenomen schuld door Paulus. Ten slotte nog de liefdeschuld van Filemon. Filemon heeft ook schuld. Schuld, zult u zeggen? Daar zien we toch vreemd van op. Nee, Filemon heeft geen schuld aan het heengaan van Onesimus. Maar hij heeft wel een schuld tegenover Paulus. Eigenlijk tegenover de Heere zelf. Paulus schrijft erover in onze tekst. Opdat ik u niet zeggen dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Met andere woorden, om niet te zeggen dat gij mij nog meer schuldig zijt, namelijk uzelf. Om maar niet te spreken over wat je mij schuldig bent. En Paulus die spreekt hier in handelstermen. Paulus verplichtte zich ertoe de schuld van Onesimus te betalen. Eigenhandig schreef hij dat. Eigenlijk slaat Paulus door deze toezegging zich in het krijt bij Filemon. Filemon bezit nu een vordering op Paulus. Maar eigenlijk is het andersom. Eigenlijk is Paulus meer aan Filemon. Eigenlijk is Filemon meer aan Paulus verschuldigd. Of met andere woorden, aan de Heere verschuldigd. Want God heeft naar hem omgezien. God heeft hem, is hem genade geworden. Heeft al zijn schuld bedekt. En zou hij dat kleine beetje. Nee, Paulus marchandeert niet met het recht. Hij onttrekt zich niet aan de eis van het recht. Die moet ten volle gehonoreerd worden. Maar Filemon, je hebt nog zoveel grotere vergeving ontvangen dan de zonde van je medemens. Gemeente, wanneer Filemon werkelijk oog heeft voor de genade hem in de Heere Jezus geschonken, dan zal hij zeker en gaarne de schuld kwijtschelden aan Onesimus, een medezondaar, die zich tot de Heere bekeerd heeft. Wie veel vergeven is, heeft veel lief. De Heer Jezus leert zijn kerk bidden om anderen te vergeven. Niet onze vergevingsgezindheid is de grond voor de vergeving die de Heer ons wil schenken, maar omgekeerd. Wie van vergevende genade leert leven, zal als vrucht daarvan ook de ander vergeven. En aan wie vergeving geschonken wordt, in de weg van een eerlijke belijdenis, zal dat in zijn leven openbaren. En wanneer Filemon dat alles overdenkt, zal hij nooit aan Paulus in rekening kunnen en durven brengen wat Onesimus voor schuld maakte. Paulus zoekt er zich niet met een mooi en handig vroom praatje van af te maken, maar teer en ernstig bindt hij Filemon op het hart dat hij ook van genade moet leven. En dat het alleen door de genade van de Heer Jezus is dat hij leven mag. Weten wij ook van die liefdesschuld? Omdat we vergeving van de Heeren ontvingen. Wie God heeft lief gekregen, zal ook degene lief hebben die uit hem geboren zijn. Gemeente, dan gaan we de broeders lief hebben. Dan komt de liefde tot God, maar ook tot de naaste. Ja, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Dat is de liefdesschuld die verzoening vond in het bloed van Christus. Die zal vergeving schenken aan de medemens die een misstap deed. Dat is liefdesschuld. Het betalen van die schuld, dat gaat altijd gepaard met nederigheid en zelfverloochening. dat kost strijd. En wat betekent dat nu voor een zondaar? Wat betekende dat nu voor Onesimus, toen hij daar misschien wel meelas over de schouder van Paulus heen? Ik, Paulus, heb dit geschreven met mijn eigen hand. Reken het mij toe. Ik zal het betalen. Het is niet te zeggen wat dat voor Onesimus betekend heeft. Het is nog veel minder in woorden uit te drukken als een zondaar met betraande ogen in het evangelie van Gods genade mag lezen. Reken het mij toe. Ik zal het betalen. Als ik dat wonder vatten wil, dan staat mijn verstand met eerbied stil. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. Gij naamt die gunstig weg. Amen.